Een boksschool is een beetje een rare plek. Misschien ben je er wel eens geweest, misschien kom je er heel veel, of misschien nog nooit. Maar er hangt een sfeer aan de ene kant van angst, met heel veel zweet en bloed en misschien wat geschreeuw en wat krachttermen, zeg maar. En aan de andere kant is het een familie, is het een broederschap, is het een club mensen die gelijkgestemd zijn. En toch ook een team, echt, weet je wel. Zet een groep vechtsporters bij elkaar. En eigenlijk is het gewoon een team, want we hebben elkaar nodig voor deze sport. We hebben elkaar nodig om onze passie, onze hobby, dat wat ons drijft, zeg maar, om dat samen uit te oefenen. En wat steeds zeldzamer wordt, zijn gesprekken met die mensen. Zijn gesprekken met elkaar over, goh, waarom ben jij hier eigenlijk? Wat is jouw doel in het boksen of in deze vechtsport? Wat heeft jou hier doen komen? Wat is jouw verleden? En ook waar wil je naartoe? Weet je, wat zijn je ambities? En dan zul je merken dat je het al heel snel niet meer over het boksen gaat hebben, maar dat het over iets heel anders gaat. Vandaag in de podcast een gesprek met Indy van de Put. En Indy is een jongen van 19 jaar, die een jaar geleden bij mij is komen boksen. Doet het hartstikke goed, hartstikke eager. Zoekt altijd de grootste en de beste boxers op om mee te sparren. Dus uit het juiste hout gesneden, zou ik zeggen. En ik heb Indy een beetje beter leren kennen in het uurtje wat je direct zult gaan horen. En een van de verrassingen was dat Indy binnenkort aan een opleiding over artificial intelligence gaat beginnen aan de Universiteit Utrecht. Zo'n interessant onderwerp, weet je wel. En dat is eigenlijk niet toevallig dat je dat in een boksschool tegenkomt. Want dat is waar een boksschool uit bestaat. Hè? Dat soort kleurrijke karakters van oud tot jong, zou ik zeggen. En ik vond het zelf wel heel leuk om weer eens met iemand te praten die al niet zo, zo oud is als ik, zou willen zeggen. Dus de 19 jaar aan het begin van zijn studieloopbaan, van zijn carrière. Aan het begin van een leven. Dus ik vond het een heel leuk gesprek. Hopelijk jij ook. Veel plezier met deze podcast met Indy van de Put. Dat vind ik het toffe aan podcasts, zeg maar, zoals ik ze heb leren kennen via Joe Rogan. Weet je, mm-hmm. Podcast. Heb je al eens geluisterd of niet?
Nee.
Van Joe Rogan. Ja, het is de grootste podcast ter wereld, zou je kunnen zeggen. Hij heeft het net voor 100 miljoen aan Spotify verkocht, de rechten.
Dus, dat is veel.
Ja, dat is echt groot geld, zeg maar. En als je kijkt hoe die Joe Rogan begonnen was, die is nou misschien 10 jaar geleden of zo begonnen met podcasten. Toen het internet nog net in zijn vroege dagen, weet je wel, dus internet was nog weinig. Er zat in het begin ook video wel bij de Joe Rogan podcast, maar dat was super korrelig en fucking amateuristisch.
Ja.
En als je kijkt van hoe hij dat toch heeft opgebouwd tot dat imperium wat het nu is, weet je wel. Want iedereen die wat betekent, die schuift aan bij hem. Maar in essentie heeft hij gewoon gesprekken met mensen. Weet je wel, vanaf het begin af aan, hij heeft gewoon gesprekken met mensen. En die duren zo lang als ze duren. En die kunnen van alles en nog wat gaan. Geen agenda van tevoren eigenlijk. Soms wel mensen met een bijzondere interesse of met een speciaal vakgebied of zo, weet je wel, die dan aanspreken. Maar het zijn gewoon, het is ja, zoals hij zelf zegt, free form conversation, gewoon vrije vorm gesprekken. En in het Nederlands medialandschap ontbrak dat nog eigenlijk, weet je wel. Alles op tv, alles op internet, YouTube. Ja, heeft allemaal script, het is allemaal wel wat gepland. En gewoon een gesprek van één iemand met iemand anders.
Dat is nog niet extra in Nederland.
Nee, ja, het begint nu te komen. De podcasts beginnen te komen. Maar, want heb jij bijvoorbeeld wel eens podcast geluisterd? Die is anders dan...
Zo 1, 2, 3. Nee, en misschien eentje ooit op YouTube. Maar ja, dat is ook op YouTube. Dus daar weet je dan ook niet echt of dat... Ja, hoe vaak daarover is gedaan, zeg maar.
Ja, ja. Ja, want dat is het met podcasts. Is het, in eerste instantie is het natuurlijk audio. Maar volgens mij volgens mij kijken ook heel veel mensen naar podcasts gewoon via YouTube, zeg maar.
Ja, gewoon
Kijk.
Mike Tyson zit ook wel eens bij een podcast van zijn radio, volgens mij.
Dat klopt.
Dat, maar dat is ook gewoon een praatuurtje.
Ja, die heet Hotboxen, heet hij.
Ja.
Daar steekt hij een joint op, volgens mij,
Ja.
de andere gasten. Hij heeft zijn eigen wietboerderij of zo. Weet je wel,
Ja.
sinds wiet is vrijgegeven in Amerika, is dat ook big business nou. Maar, want jij bent 19 jaar, toch, Indy?
Ja, ik ben 19.
Hoor je mensen om je heen wel naar podcasts luisteren? Of is dat echt iets voor oude lullen, zeg maar, zoals ik?
Het is nog voor mijn gevoel nog niet echt iets van de jeugd, zeg maar. Maar bijvoorbeeld dat hotboxing, daar hebben vrienden van mij wel eens gezegd van ja, dan moet je wel eens kijken dat ze, als die erbij zit, die is leuk of zo, of die vertelt leuke verhalen. Maar het is nog niet zo groot, denk ik.
Nee, hè?
Nee.
Nee. Nee. Ja, je moet ook maar net. Volgens mij is het meeste worden podcasts het meest geluisterd tijdens het werk of zo.
Ja, of tijdens het fietsen hoor ik ook wel eens dat mensen het wel doen.
Fietsen, de auto, weet je
Ja.
wel. Ik zit als ik onderweg ben. Moest ik een training geven in Den Helder. Weet je wel, dan ben ik gewoon 2,5
Ja,
uur
dan ben je flinks
onderweg.
onderweg.
Ja, maar dan ben je 2,5 uur aan het rijden. En het is niet eens de lengte van één podcast van Rogan of zo, weet je wel. Want die duurt gewoon 3 uur. En tijd gaat zo snel als je in dat gesprek zit. En
Ik
ja.
vind denk ik wel beter dan de hele tijd naar de radio luisteren, maar.
Nou, wat het nu is, denk ik, is dat in deze tijd is er zoveel aanbod. Weet je hebt zoveel aanbod van informatie en van entertainment. Dat gewoon luisteren naar iets wat toevallig opkomt, dat moet maar net dan zijn wat je ook interesseert, weet je wel. Dat moet maar net die klik zijn met jouw voorkeuren, zeg maar. Terwijl met een podcast, dan kun je gewoon luisteren naar dat wat jou interesseert. De wereld waar jij een beetje in zit, of een wereld
Ja,
die je wil verkennen of zo, weet je
mensen die je misschien interessant vindt om naar
wel.
te luisteren.
Ja, dus je kunt heel gericht afstemmen op informatie die jij interessant vindt. En het nadeel is denk ik wel dat je daarmee in de confirmation bias kunt zitten. Ja, dus dat je zeg maar dingen gaat zoeken die jouw overtuigingen al bevestigen. Dus
Ja.
als je bijvoorbeeld, weet ik het, rechts bent in de politiek, weet je, dat je rechts geluid
Mensen gaan
gaat oproepen.
luisteren.
Ja, precies. Dus dat is wel een gevaar, denk ik. Maar zolang het
Maar
een vrij gesprek is zoals dit, ja, komt er gewoon langs wat er langs komt. Dus helemaal weten wat er komt, weet je ook weer niet.
dat is dan wel een verschil met YouTube, want daar klik je ook alleen video's aan waarvan je denkt van daar ben ik het mee eens of dat vind ik leuk.
Ja.
Tenminste, dat doe ik zelf wel. Ik kan
Heb je al eens
niet.
iets op YouTube gepost of zo? Heb je al eens geprobeerd iets?
Nee, alleen echt zeg maar als ik een filmpje moest maken voor school, dat ik hem dan daarop zette en dat ik hem dan via een linkje doorstuur, maar nooit echt bewust zeg maar om iets te maken. Ik vind het zelf altijd lastig om terug te zien op camera. Ik weet niet of je ja.
Ja, volgens mij heeft het hele land Amerika daar geen last van. Als je daar een camera op iemand zet die gewoon weet ik het, de weg aan het oversteken is of zo, dan lijkt het net alsof hij een professionele acteur is of zo.
Ja.
Amerika is echt zo'n land waar iedereen gewoon camerageniek is, volgens mij.
Ja, daar heb ik dan nog niet. Misschien dat er nog komt, maar.
Ja, het is met die YouTube-generatie, zeg maar, weet je wel. Laten we zeggen dat het 5 jaar geleden zo'n beetje begonnen
Ja,
is.
zoiets, ja.
Zoiets, hè. In het begin kon je nog gewoon wat maken. En omdat er zo weinig aanbod was, werd je groot. Maar tegenwoordig, stel ik zou nu een YouTube-kanaal willen beginnen en ik wil dat succesvol maken of zo. Dat is gewoon. De
Ja.
concurrentie lijkt me zo ontzettend moordend. Hoe ga je nog iets nieuws brengen, weet je wel?
Ja, dan moet je iets doen wat anderen dan niet, of iets wat heel gek is. Dus waar mensen te snel op klikken. Maar ja, dat doet ook iedereen al. Maar, en voor, ik denk dat je ook vooral gewoon veel geld moet hebben. Al
Ja.
om iets geks te kunnen doen. Want
Ja.
het is natuurlijk ook allemaal niet meer gratis.
Wat niet?
En ja, bijvoorbeeld een. een goed filmpje maken, een camera
Ja.
bewerken, ja, hun, alles wat daarbij komt kijken dan. En bereik moet je dan via social media misschien ook nog ontwikkelen.
Ja.
Ik denk dat daar ook veel tijd in zit.
Ja, superveel tijd. Het is gewoon een onderneming starten, volgens mij.
Ja.
Een social media account of iets goed wil laten lopen. Maar het is
Ja.
zo frustrerend, man. Het is, je begint aan 0 volgers, weet je, en dan.
Ja. En
Maar.
als je er dan 10.000 hebt, dan zijn er ook veel mensen die zeg maar jou volgen om bijvoorbeeld haat, ja, haat te geven in plaats van juist het leuk te vinden.
Ja.
Ja, dat denk ik ook wel. Dat die
Ja.
mensen zeg maar, omdat je zo'n voorbeeld bent, dat ook mensen die het daar niet mee eens zijn of die leuk vinden om negatief erover te praten, dat die dat ook wel lastig is.
Ja. Ja, dat is wel. Dat maakt wel het verschil eigenlijk tussen of iemand op de voorgrond durft te treden of niet, hè? Want inderdaad, want er zijn veel mensen die ik ken, die hebben ook wel iets interessants te vertellen, maar die willen niet ja, met hun hoofd op tv, zeg maar.
Ja.
Ja? En dat snap ik ook, omdat ja, het nadeel is dat je de grond in geboord kan worden, weet je wel.
Ja.
Inderdaad haten en zo. Maar ja, ik heb dat nog niet echt gevoeld, moet ik zeggen. Gewoon, ja, met Paintboxer toen, weet je wel, dat ging wel eens
Ja.
een viral ding. Maar ik heb niet echt, echt haat of zo, dat heb ik gelukkig nooit echt ervaren. Toen was vooral wel leuke dingetjes. Maar ik vraag me af hoe ik ermee om zou gaan, weet je wel.
Ja, dat zou ik ook denk ik echt heel lastig vinden. Als je veel haat krijgt met hetgeen wat je dan doet,
Ja.
dan denk ik dat je toch wel twijfelt om de handdoek in de ring te gooien.
Ja, te stoppen. Want zou dat ook, gaat dat tot het niveau van doodsbedreigingen bijvoorbeeld, denk je?
Ja, dat ligt er denk ik aan hoe groot je bent. Hoeveel je zeg maar op mensen. Ja, hoe wil ik dat nou zeggen?
Hoeveel volgers of zo?
Ja, hoeveel volgers.
Ja.
Dus stel je hebt er dan 20.000, dan denk ik dat het nog wel meevalt. Maar als je gewoon nationaal bekend bent, dan denk ik dat er wel mensen zijn die ook privé gewoon berichtjes gaan sturen en dat soort dingen.
Ja. Maar bijvoorbeeld in jouw vriendenkring, hè, hebben mensen veel volgers over het algemeen? Is dat een beetje, is dat überhaupt iets wat je weet van elkaar of waar je mee bezig bent?
Ik ben er zelf totaal niet mee bezig, maar. Er is niemand in mijn vriendengroep die meer dan 3000 volgers heeft, denk ik. En die doen dat ook gewoon niet om zeg maar. Die hebben gewoon Instagram bijvoorbeeld om als ze een keer een festival hebben gehad, een foto erop te zetten, zeg maar. Zulke dingen. Of kerst, nieuwjaar, dat soort dingen. Maar niet elke dag om likes te krijgen en reacties te krijgen. En.
Ja.
Of reclame te maken voor dingen. Dat is allemaal binnen mijn cirkel niet zo. Ja. Niemand die ik ken die dat doet in ieder geval.
Ja. Ik vind het zo bizar, maar daar hebben we het van tevoren over gehad, hè, voordat we het gesprek hadden voor dat het me echt boeit nu, merk ik. Of dat ik echt geïnteresseerd ben in de belevingswereld van een gast van 19 in deze wereld, weet je wel.
Ja.
Omdat ik merk gewoon de afgelopen jaren, dus nu bijvoorbeeld met Instagram en volgers en zo. Ja, dat heb ik niet gehad in mijn jeugd, weet je wel. Gewoon helemaal niet. En nu je dat zo zegt, weet je wel, met het aantal volgers en 10.000 alsof het niks is of zo. Ik kan me ook
Oh,
voorstellen dat het een. Ja.
ja, ik vind het zelf heel veel hoor, daar niet van.
Ja.
Maar
Ja, maar volgens mij in Instagram-land is het niks, toch? Dan moet je echt zoveel.
nee, dat is
Ja.
dan is het inderdaad niks.
Ja.
Dan is 10 miljoen misschien zelfs nog niet eens heel veel. Ja.
Ja.
Dus ja. Ik denk dat
Ja.
bijvoorbeeld zo'n Anthony Joshua, die heeft dat misschien wel 5 of 6 keer.
Ja. Ja.
Terwijl, hoe lang is die nou echt bekend? Ook pas 4 of 5 jaar. Voor mij dan.
Ja, wat zegt het, weet je wel? Zo'n klik, hè? Dan druk je op volgen. Maar wat
Ja.
zegt het eigenlijk, weet je wel? En
Ik heb nu net met de podcast van nou, ik moet ook een Instagram-account hebben dan, weet je wel. Dat begon dan met een paar mensen die ik dan ken. En, oh ja, en alles wat die mensen posten of hebben gepost de afgelopen weken, dat heb ik gezien, weet je wel. Want dat komt dan gewoon voorbij. En ja, er is dan gewoon niet zoveel. Dus bijvoorbeeld als ik 3 keer op een dag kijk, dan staat er bijna 3 keer per dag hetzelfde zo'n beetje. Nu dat een beetje begint te groeien en zo. Ja, het is er niet bij te houden, weet je. Het is zoveel. Als je alles te zien, het kost zoveel tijd.
Ja, ik kijk het niet eens allemaal meer.
Nee, dat gaat dan niet.
Nee.
Nee.
Van, je kunt ook zo'n melding aanzetten van mensen die je dan belangrijk vindt om het wel te zien. Dan krijg je een melding binnen. En dat, ja, daar heb ik dan bij een paar mensen aanstaan. En dan klik ik wel op, maar het is inderdaad wel echt veel. Want sommige grote bekende mensen die posten niet 1 ding op een dag, maar die posten er ook 4 of zo. Dus ja,
super veel, ja. Ja, inderdaad. Volgens mij die professionele Instagrammers, die posten inderdaad meerdere keer per dag of zo. En dat moet dan ook wel, denk ik.
Ja.
Om een beetje in de picture blijven.
Je moet gewoon heel de dag laten zien waar je mee bezig bent, want anders dan vraag je ze af waar je aan het doen bent.
Ja.
Door je leven jezelf blootgeven.
Dat is toch raar, jongen? Dat is toch niet normaal, eigenlijk? Hè?
Nee, ik vind het ook niet. Ik zou het zelf nooit willen.
Maar dit is wel de wereld waarin jij bent opgegroeid, zeg maar. Dus jij weet niet hoe het is zonder internet. Of wel? Of heb je dan ook wel meegemaakt dat er geen internet was?
Nee.
Maar ook zo. Maar dus dan heb je geen. Dus je kent niet een wereld zonder internet. Maar ook jij zegt van, dat is eigenlijk gekke week, toch?
Ja. Ja, dat wel. Maar zeg maar, toen ik op de basisschool zat vroeger, toen was het nog niet, zeg maar, zo van, nu lopen daar kinderen met een telefoon rond. Dat vind ik ook te gek voor woorden, maar dat was dus echt totaal niet op de basisschool. Maar op de middelbare school, ja, dan ben je 12, nou, er was niemand die geen telefoon had.
Ja, ja.
Met internet en WhatsApp en alles erop en eraan. Maar ja, dat. Dat is ook nog niet zo heel lang voor mijn gevoel.
Nee.
Ja, dat is nou voor mij 7 jaar geleden dan. En misschien 15 jaar geleden of 10 jaar geleden was het nog niet zo. Dus ja, het is wel gek. Maar ik weet inderdaad niet echt anders. Dat is gewoon, 10 mensen hebben het en dan hebben 50 mensen het. En dan wil iedereen het.
Ja.
En dan ontkom je er niet meer aan.
Nee, nee. En dan kun je zelf ook niet meer zonder dan vroeg of laat.
Klopt.
Want dat vind ik interessant. Dus tof dat je aan wil schuiven, zeg maar. Hè? Omdat je. Ik vind het tof. Even kijken in jouw hoofd, man. Kijken hoe je de wereld ziet. Want hoe ouder ik word, ik ben nu 37, hoe meer afstand tot. Gewoon die herinnering
gaat
weg, weet je. Ja. Dus voor mijn vriendin, die wist nog haar eerste dag op de basisschool te herinneren. Weet je, van, holy fuck, de eerste dag. Daar ik me echt helemaal geen kakker.
Nee, dat weet ik ook echt niet meer.
Nee, maar ik weet nog wel dat toen ik een tiener was, in ieder geval, dat ik een paar keer dacht van, mijn ouders snappen me echt niet, weet je wel. Ze begrijpen me echt zo niet. Ze zitten er zo naast. Dus ik moet nu echt dit op mijn harde schijf opslaan, hoe ik me nu voel. Zeg maar, moet ik nooit meer vergeten, want anders dan ga ik het zelf doen als mijn ouders zijn, maar weet je, dan snap ik mijn zoon straks niet meer, weet je. Dus, en ik heb echt van die bewuste momenten gehad vroeger, dat ik, zeg maar, een gevoel probeerde op te slaan op mijn harde schijf, die ik niet heb, weet je. Een roze massa natuurlijk tussen mijn oren. Maar dus, ja, of er is zoveel op geslagen op die roze massa, dat alles weg is, of het heeft gewoon te lang geduurd, zeg maar. En dat het helemaal niet kan om door iets zo te herinneren. Maar ik ben het wel kwijt, helaas. Dus ik weet nog wel van die momenten had van, oh, ik moet dit niet vergeten. Maar ik ben al vergeten, ja, wat dat was. Maar.
Ja, als het ook in, niet per se waarde, maar dat je het niet belangrijk vindt, dan het is dat ook anders, denk ik. Tenminste, ik hecht daar niet echt waarde aan. Bijvoorbeeld, ik heb dan volgende week begin ik op de universiteit. En als ik daar over 5 jaar over zou praten. Ja, nu dan wel anders, omdat je thuis begint. Dus dan misschien dat er wel dan weer een plekje in je gedachten krijgt. Omdat het waarschijnlijk het enige jaar is dat het zo zal beginnen, hoop
Ja.
ik. Maar als het gewoon zeg maar mijn eerste jaar op de middelbare school, 7 jaar geleden, dat weet ik ook niet meer.
Nee, nee.
Dat, ja.
Maar heb je nooit niet begrepen gevoeld door oudere mensen, zeg maar, van ja, je vraagt hoe is het op school, hartstikke leuk, maar weet je wel, weet je
Ja.
wel, allemaal goed, ja.
Ik had niet begrepen, niet echt, maar ik dacht er zelf gewoon heel anders over. Ik had nooit moeite met school in de eerste paar jaar. En nou, mama wilde dan toch wel dat ik er iets voor ging doen. Maar ik, ja, de eerste 2/3 vond ik gewoon heel makkelijk zonder iets te doen. Dus dan ja, toch wel een beetje onbegrip vanuit mama dat ze het niet snapte waarom ik niks deed. Maar ik dacht, met 6e ga je over. En die zie ik volgend jaar toch niet meer terug. Dus ja.
Ja.
En mama die dacht, ja, maar ze kan ook een 7 of een 8 zijn. Maar ja, mij maakte dat dan echt niet uit.
Ja, dat is ook zoiets, ja. Ja.
En later, waarschijnlijk als ik zelf kinderen heb, dan is het andersom. Dan zeg ik van, ja, waarom haal je geen 7? Ja, 6 is genoeg. Dan,
ja, ik heb 2 dochtertjes, maar een 6 is gewoon prima.
Ja.
Maar ik denk, als je dan mijn vriendin vraagt, dan zegt hij wat anders. Even nee.
Ja.
Maar, dus ik weet niet.
Misschien is het iets vrouwelijks.
Ja, misschien dat. En vooral het als het geen effect heeft, weet je wel. Ja, waarschijnlijk, ik denk, als we er goed over na gaan denken, dan kunnen we denk ik met meer argumenten komen waarom het wel een goed idee is om voor een 8 te gaan dan voor een 6, weet je wel. Maar
ja.
Maar gevoel zeg ik nu ook van ja, ja, misschien heeft het ook te maken met hoe leuk je school vindt of zo. Weet je, als je het heel
Klopt,
leuk
ja.
vindt, dan ga ervoor. Maar ja, voor mij was het echt zo'n noodzakelijk kwaad. Je moet er gewoon doorheen, weet je wel, totdat je bij iets komt wat je.
Totdat je diploma hebt en dan.
Ja, dan kun je eens gaan kiezen, weet je.
Klopt, ja. Ja, dat heeft wel echt lang geduurd voor mijn gevoel.
Ja?
Ja.
Ja.
Ik wilde echt wel graag weg. Ik ben ook een keer blijven zitten dan. In de 4e. En toen dacht ik van shit, dan moet ik nog 3 jaar hier. En
ja.
Ja, de eerste 2 jaar, zeg maar de 4e en de 2e keer 4e en de 5e, dat vond ik wel, dat waren wel taaie jaren dan. Want toen moest ik dus wel echt, of ja, aan de bak in ieder geval.
Ja.
Omdat als ik nog een keer zou blijven zitten, dan zou ik weg moeten van school.
Ja.
Dus dan komt er ineens druk op te staan. Terwijl er eigenlijk nergens voor nodig was. En ja, de 6e ging wel heel snel, maar dat kwam ook door corona dat ik ineens niet meer naar school kon. Dus ja, dan gaat het sowieso sneller.
Ja.
Ook geen examens hoeven maken en zo, dus.
Oké.
Uiteindelijk zijn we er gekomen.
Heel goed, heel goed, heel goed. En wat ga je studeren?
Ik ga op de universiteit in Tilburg Artificial Intelligence studeren.
Vet man.
Ja, ik hoop dat ik het leuk ga vinden in ieder geval.
Is dat een studie? Wat vet dat het een studie is.
Ja, dat is in Tilburg nou volgens mij 3e of 4e jaar. En mijn Amsterdam en die steden doen ze het al wel wat langer volgens mij.
Oké. En wat heeft je toe bewogen om dat te gaan doen?
Nou, ik wilde eigenlijk eerst altijd rechten gaan studeren. Daarom wilde ik ook nooit van VWO af, omdat ik rechten wilde gaan doen. Maar in de 6e is dat eigenlijk veranderd, omdat ik toen een documentaire van iemand heb gezien bij De Wereld Draait Door. En die was daarover aan het praten. En ik werd daar echt ja, wel door geïnspireerd. En toen heb ik een boek van hem gekregen. Die heet... Ja, dat weet ik niet. Dus zou ik even moeten kijken thuis.
Maar niet uit.
En ja, toen wist ik gewoon van, ik wil dat wel gaan proberen. Omdat het ook heel erg toekomstgericht is. En je weet natuurlijk niet hoe we erbij staan over 15 jaar. Of 10 jaar. Toen dacht ik van, ik ga het gewoon proberen. En als het niks is, dan kan ik altijd nog rechten gaan doen. Maar rechten, ja, dat leek me zeg maar wel leuk voor later. Maar de studie leek me wel gewoon heel saai. Dus dan wist ik ook al van, ja, als ik het echt saai ga vinden, dan... Weet ik niet of ik dat 4 jaar ga volhouden.
Ja,
want
slim.
Dan, ja, dan is dat gewoon echt lastig voor mij in ieder geval.
En als je nou één ding moet noemen, waardoor je wat jou in dat boek en in dat verhaal, zeg maar, gepakt heeft over AI.
Ja.
Als je één ding moet noemen, wat zou dat ene ding dan zijn?
Dan denk ik uit de documentaire dat ik dan zou zeggen dat hij zegt van, zeg maar, wij weten niet, wat ik net al zei, waar we dan over 10 jaar zijn. En bijvoorbeeld een advocaat of een vrachtwagenchauffeur, die banen, die gaan gewoon misschien wel zijn, hoeven zijn die niet meer nodig, omdat door middel van AI dat allemaal gewoon gemoderniseerd wordt, zeg maar. Dus
Ja.
dat, toen dacht ik wel van, toen ging ik erover nadenken en dacht ik van ja, eigenlijk weten we daar ook helemaal niet van. Als ik 20 jaar geleden had gehoord, als ik dan 19 was, van ja, over 20 jaar heb je draadloze oortjes en telefoons waar je dit en dit en dit mee kan, dan had ik ook gezegd van ja, is goed, dat zien we
Precies.
nog wel. En
Ja.
nou, ja, zijn er half elektrische auto's en elektrische auto's en hebben we alles gewoon maar bedenken kunnen.
Ja.
Dus ja, ik denk dat dat wel echt heel snel kan gaan.
Het gaat zeker, man. Zeker. Heb jij een beetje meegekregen wat Elon Musk vindt
Ja.
doet op dit gebied?
Ja, daar heb ik wel een beetje dingen over gelezen. En wat hij ook allemaal van plan is. Het zijn wel extreme dingen.
Neuralink.
Oh, is dat die chip in die hoofd? Ja.
Ja.
Ja, dat vind ik. Dus ja, bijna om van te schrikken eigenlijk. Gewoon een chip in je hoofd. En dan eentje was iets met dat je muziek kon afspelen. En de andere was iets met dat je emoties volgens mij kon bepalen. Ja, dat is toch wel. Ja, dat gaat echt ver.
Het gaat ver, maar hij zegt, volgens mij geeft hij een tijdsframe van, volgens mij onder de 10 jaar, zegt hij. Dus binnen 10 jaar moet dat er zijn. Het is die Elon Musk is zo'n inspirerende vent. Ik ben pas eigenlijk de afgelopen weken, weet je, op dat pad van hem gekomen, een beetje naar hem gelopen, weet je, wat interviews geluisterd. Want van AI, hè, vind je het een even heel erg uitzoomend, is de ontwikkeling dat we naar artificial intelligence gaan, is dat een goede ontwikkeling of is dat een ontwikkeling waar we moeten oppassen? Is het een slechte ontwikkeling, zeg
Ik
maar?
denk dat het zeg maar. Je hebt natuurlijk mensen die het een slechte ontwikkeling vinden, omdat ja, mensen denken dan bijvoorbeeld dat hun privacy wordt afgenomen. Maar ik denk dat het ook wel een positieve kant heeft. Want ik las laatst dat twee jongens uit Eindhoven, die hadden dan een camera gemaakt waarop je kon zien als er ergens een gevecht ontstond. Dus dan dat zijn stadstoezicht, dat die dan niet meer daarachter hoeven te zitten, maar dat wordt dan gewoon gelijk doorgegeven of zo. En dat is dan wel weer beter voor de veiligheid. Of in de supermarkt zie je het ook met zo'n zelfscan. Dat is allemaal wel gewoon handiger. Dat je zelf je product kan scannen en zo. Dat is allemaal kleine dingetjes wel, maar in principe is het wel AI. Dus.
Ja, waarvan Elon zegt, Elon zit in het team van, het is een slechte ontwikkeling. En dat zegt hij niet als in dat we het moeten tegenhouden, zeg maar. Maar hij vindt dat, hij verwacht dat wij al heel snel obsoleet zullen worden als mens. Dus dat we heel snel overbodig zullen gaan worden.
Ja,
Dus dat
dat
ons
denk
denken.
ik ook wel.
Ja, maar goed, en dan, weet je wel? Dus op het moment dat je als mens geen waarde meer hebt in de maatschappij. En met waarde is ook bijvoorbeeld als je werk hebt, dan heb je zingeving ook. Weet je, een baan of van zingeving. Maar als alles voor jou gedaan wordt en uiteindelijk, als er echt artificial intelligence ontstaat, die echt een als het ware mechanisch organisme wat voor zichzelf kan denken. En dan niet, die gaat echt niet denken zoals wij nu denken. Weet je wel,
Klopt.
dat gaat bam, bam, bam. Dat gaat exponentieel. Dat vermogen om na te denken, zeg maar. Dat procesvermogen, dat gaat exponentieel omhoog. Dus binnen no time heb je megacomputers, zeg maar, supercomputers, die waar wij gewoon, wij zijn mieren, niet eens.
Ja.
Mieren, we zijn niks. En,
Zandkorrels.
ja, goed, niks. Niet, amper, ja. apen of zo, weet je, gewoon dom.
Ja.
In vergelijking met die met AI over een paar jaar al. Want het kan super snel gaan. En dat Neuralink bijvoorbeeld is een uitvinding van Musk, waardoor je zeg maar dus met een chip of eigenlijk met een implantaat in je hersenen in eerste instantie Alzheimer en andere hersenziekten zeg maar aan kunt pakken. Hè, dus het is in eerste instantie wordt het gelanceerd straks
als
een medicijn inderdaad. Maar dan al heel snel gaat hij kijken en hij zegt dat is niet een vraag van hem, want hij weet dat gewoon gaat komen. Zo brengt hij het althans. Gaan die implantaten gaan jouw cognitieve vermogen kunnen verhogen. Dus want we gebruiken maar een klein percentage van onze hersenen. En dat implantaat, dat zorgt ervoor dat we een veel groter bereik hebben. Dus je hebt als het ware gewoon een megaprocessor extra aan je hersenen hangen, waardoor je gewoon veel beter, sneller kunt nadenken. Een van de dingen waarvan hij ook zegt van dit gaat gebeuren, is bijvoorbeeld telepathie.
Ja, is dat zou wel echt zoiets zijn.
Ja, maar hij vertelt gewoon van, hij zegt niet van ja, dit zou kunnen of een of andere theorie of zo, maar hij zegt van ja, zo gaat het gebeuren. En die man die zorgt dus gewoon, hij heeft nu bijvoorbeeld een raket, weet je, die de lucht in kan gaan
SpaceX.
En weer terugkomt, weet je, ja, het is gewoon. En dan Tesla, een merk, weet je, toen merk net op de markt kwam, elektrische auto's. Niemand gaf hem toch een kans eigenlijk, weet je wel.
Nee.
Wie gaat nou een elektrische auto rijden en zo, maar dat is gewoon de toekomst. En hij staat vooraan nu, weet je wel. Hij heeft die moeilijke jaren, dus is hij doorheen gekomen. Maar hij zegt dus van, we moeten dat AI omarmen, want het is wat het is. Die kant gaat het op. Dat kunnen we niet tegenhouden, dat moeten we wel kaderen. Dus hij zegt wel van de bijvoorbeeld overheden, regels en... ja, hoe zeg je dat, voorwaarden zeg maar voor de ontwikkeling van AI moeten bijhouden. Het is een beetje hetzelfde als met het klonen van baby's, dat kunnen we. Maar in China hebben ze volgens mij wel gedaan en zo, maar dat wordt gereguleerd als het ware. Van ja, anders dan ontploffen we gewoon of zo, weet ik het. Weet je wel, dan gaat het helemaal verkeerd. Dus AI moet wel gereguleerd worden, maar wij als mens moeten voorbereid zijn op ja, die wedstrijd, zeg maar, weet je. We moeten meedoen met die wedstrijd. En als AI groeit, dan moeten wij meegroeien, zeg maar. Door middel van dit soort implantaten. Zodat wij als mens, als het ware, de baas blijven. Over wat wij hebben gecreëerd. Door het wel in te zetten en op onszelf toe te passen. Anders zijn we gedoemd te mislukken als ras.
Daar zei die gast ook in die documentaire die ik dan had gezien van... Alle regeringen zijn er eigenlijk veel te weinig mee bezig, want over bijvoorbeeld 10 jaar dan is het er en dan is het al te laat om nog iets te doen.
Precies, exact. Alleen het is zo'n bizar idee dat dat gaat gebeuren, weet je wel. Dus het is zo moeilijk om over na te denken over 10 jaar dat wij als mensen gewoon overbodig zijn of zo. Dat de films echt worden, weet je wel? De Matrix.
Ja, bijvoorbeeld.
Toch?
Ja. Ja, ik kan me ook nog niet echt voorstellen, maar...
Maar zo'n Elon wel, weet je wel? Zo'n Elon Musk, die kan zich dingen voorstellen.
Ziet het al in zijn hoofd gebeuren.
Ja, hij ziet het gebeuren, weet je wel. En dat, dus, dat die man is echt een genie. Omdat dat inbeeldingsvermogen en ook, zeg maar, toch ook die taak op zich pakken om de mensheid... Ik denk echt dat hij het ziet als de mensheid redden, weet je wel. Zo zal hij misschien niet snel zeggen, maar dat doet hij op 2 vlakken, doet hij dat. Eigenlijk op 3 vlakken, waarvan de eerste duurzaamheid is, hè, de planeet.
Ja.
Alle duurzame dingen die hij ontwikkelt. 2 is dan zeg maar die wedloop met AI aangaan en zeggen van nee, daar moeten we bewust van zijn en meegroeien. En 3 is ook iets waar ik eigenlijk nooit bij stil had gestaan, maar de kans dat een meteoriet of iets anders, dat er iets grofs gebeurt met de aarde, is eigenlijk heel groot.
Mm-hmm.
Die grond, zeg maar, hoe noem je dat? Je hebt in zo'n kristallen bol met van die sneeuwvlokjes, zeg maar, die heel erg geschud wordt telkens. Ja, vroeg of laat komt er iets tegen onze planeet aan of zo, weet je. Vroeg of laat dan is er een gigantisch groot stuk meteoriet wat onze planeet gewoon vernietigd, weet je wel. En Daarnaast, dus je hebt die collision, zeg maar, daar is een grote waarschijnlijkheid dat het weer gaat gebeuren. Hè. Met het uitsterven van de dinosaurussen is de meteorietinslag is al de, hoe zeg je dat, laten we zeggen, wetenschappelijk best geaccepteerde theorie dat het zo is gegaan. Maar er zijn heel veel restanten, Mexico ook, van grote meteorietinslagen, die wel niet de aarde hebben vernield in één keer, maar wel gigantische ja, effecten hebben gehad toen, weet je wel, met de ijstijd en zo. Dus de kans dat we een keer geraakt gaan worden is super groot. En waar Elon Musk met SpaceX nou mee bezig is, zijn eigenlijke motivatie is om ervoor te zorgen dat het menselijke ras overleeft.
Ja, die wilde je misschien naar Mars brengen, toch?
Zeker, ja, maar dat is ook slim. Want als er iets met onze planeet gebeurt, we zijn zo kwetsbaar. Weet je, stel we zien zo'n fucking huge meteoriet op ons afkomen, dat is het einde van de mensheid gewoon. Dan hebben we een kolonie op Mars. En op heel veel andere planeten, liefst nog ook, weet je wel. Dan overleven we. Dan overleeft het menselijk ras. En dat je zo'n visionair hebt die daaraan denkt, die ermee bezig is. En niet alleen over nadenken, want
Gewoon
veel
doen.
doen het ook, maar gewoon doen, weet je, als SpaceX. Gewoon die auto de ruimte in, dus die, ja, ik ben echt geïnspireerd door hem. Het is echt een,
Ja, ik vind het ook wel echt vet. Ja,
ja,
maar er
toch?
zijn ook dus wel heel veel mensen die dan weer wel zeggen van ja, hij spoort niet. Hij is gewoon gek.
Ja.
Maar ik denk dat die er eigenlijk eerder niet aan willen geloven dan dat ze denken van ja, die is echt gek.
Nou, dat is wel een interessante. En het is misschien wat bot, hè? Maar ik vind, je moet kunnen zeggen wat je denkt, vind ik. Helemaal een medium als dit. Maar er zijn gewoon best veel domme mensen ook op de wereld.
Klopt.
En ook in Nederland, zeg maar. En overal. En ik kan me voorstellen dat als je niet zo. Ja, als je een beetje dom bent, zeg maar, gewoon simpel. En je hoort een boodschap die je niet direct kan visualiseren. Bijvoorbeeld dat de uitstoot van autogassen, zeg maar, dat een gat in de ozonlaag creëert. Gewoon even een simpele boodschap van vroeger. Weet je, daar moet je echt even moeite voor doen om te denken van, hey, wacht even, wat zeg je nou? Oké, wetenschappers zeggen dit. Wat betekent het dan precies? En hoe werkt het dan? He, dan moet je onderzoek gaan doen, een beetje. Ja, nieuws tot je nemen. En dan uiteindelijk, zeg maar, dan kom je tot de conclusie. Alleen dat hele proces van iets onderzoeken en je verdiepen in iets wat je in eerste instantie niet goed voor kan stellen. Ja, er zijn gewoon heel veel mensen die dat niet kunnen of niet willen. Daar wil ik geen zin in hebben, geen tijd voor hebben. En die horen zo'n Elon Musk en die zeggen van ja, dat is een stomme vent. Maar ja,
Ja, die gaan het vanzelf wel meemaken, denk
Nou
ik.
ja, bij Dumpers is dan de Darwin Award krijgen die, hè? Die zijn dan in de survival of the fittest zijn dat de minst fitte mensen die zich niet aanpassen. Maar dus die van een bankje afflikkeren of zo, weet je, je kent die
Ja.
film. Maar dat is het met die zieners zoals zo'n Elon Musk, zeg maar, die ja, daar profiteert iedereen van. Ja, dus ook die mensen die hem niks vinden, zeg maar, die springen maar al te graag, denk ik, op die shuttle.
Ja,
Als
dat
er
denk ik ook wel,
wordt
ja.
verkondigd dat er een meteoriet deze kant op komt.
Het is maar beter dat er iemand in ieder geval zich nog mee bezighoudt dan ja, dat je het inderdaad afwacht totdat het te laat is.
Ja, maar dat vind ik zo tof dat jij nu. Dat jij nu in deze tijd zo in die wereld gaat stappen met AI, weet je wel?
Ja.
Het is echt super vet. Ik heb een beetje een gevoel alsof je een of ander ruimtestation in gaat stappen bij die studie of zo. Weet je wel? Dat je gewoon helemaal, ja, ik weet niet, een beetje boven de. Ja, je bent echt met iets heel groots bezig voor mijn gevoel. Echt een van de grote onderwerpen in de toekomst van de geschiedenis van de mens, denk ik.
Ik hoop het en ik hoop ook echt dat het me gaat bevallen.
Ja.
Dus de komende maanden ga ik het meemaken.
Ja, tof man. Super vet.
Daarnaast
Artificial intelligence.
nog een beetje trainen.
Beetje boksen,
Ja, een beetje boksen.
Hoe ben je zo bij het boksen terechtgekomen?
Ik ben een paar jaar geleden, denk 3 jaar geleden, gestopt met voetballen. Want ik had het niet zo goed met de trainer waar ik bij kwam. Dus ik dacht, ik ga iets anders doen. Dus ja, na lang nadenken ben ik toen eerst gaan sporten in de sportschool. En daar heb ik denk iets langer dan een jaartje volgehouden. En toen dacht ik ook van ja, ik sta hier nou 2, 3 keer in de week hetzelfde te doen. En dat vind ik ook niet leuk. En dan moet je, zeg maar, als je dan echt resultaat wil zien, ook allemaal op je voeding letten. En dat, ja, dat was helemaal niks voor mij. Dus toen ben ik toch verder gaan kijken. En ik mocht vroeger, ja, mocht is misschien een groot woord, maar mama vond het niet fijn als ik op een vechtsport ging. En toen heb ik daar toch nog eens over gehad. En toen ben ik allemaal filmpjes gaan kijken. En met andere mensen over gehad. En toen, toen vond ik dat eigenlijk toch wel echt een toffe sport. En toen heb ik eerst bij Quality een proefles gedaan. Maar daar was toen geen trainer aanwezig. Dat was gewoon, zeg maar, bijvoorbeeld Airdienst die de les gaf. Maar dat was niet iemand zoals Airdienst. Want die was helemaal geen aandacht aan mij en Mees toen aan besteden. Dus toen kwamen we bij jou. En daar gaf gewoon gelijk een goed gevoel. En toen eigenlijk gelijk ingeschreven.
Tof, man. En Erdins is een van de wedstrijdjongens bij ons. Hè?
Ja.
Dus want je bokst inderdaad bij de sportschool waar ik lesgeef. Nu voor hoeveel jaar? Voor een jaartje, 2? Sorry.
Als je corona erbij rekent, dan denk ik bijna, zeg maar na de zomervakantie, 1 jaar.
Oh, okay. Ja. Heb je overwogen om, dat mag je wel eerlijk zeggen hoor, heb je overwogen om te stoppen tijdens corona? Omdat,
ja. Ik heb het er wel met mama over gehad. En die zei ook van, misschien kun je gewoon een mailtje sturen. Dat je, zeg maar, ik betaal het zeg maar gewoon zelf. En het is niet per se duur, maar het is ook niet dat je elke maand denkt van, ja, haal hem maar vanaf.
Ja.
Dus op een gegeven moment dacht ik wel van, ja, ik hoop dat het, ja, natuurlijk hoop je dat het snel voorbij is, want je wil gewoon sporten, gewoon boksen eigenlijk. En dat ging gewoon niet. Dus ik heb eigenlijk niet echt over om te stoppen, maar ik vond het echt niet leuk, zeg maar. Gewoon.
Bizar eigenlijk dat het nou kan, hè?
Ja.
Als ik mensen vertel van dat we met contactsporten geen 1,5 meter afstand hoeven te houden, over het algemeen is dat een verrassing. Mensen denken dat ze het verkeerd hebben verstaan of zo. Van, wat, hè? Dus ik denk voor de mensen die met contactsport bezig zijn, die weten er allemaal van natuurlijk. Hè? Want dat je al een maand geleden zeg maar heel blij was dat het versoepeld werd. Maar heel veel mensen die doen dus niet aan een contactsport. En die zijn er volgens mij niet echt goed van op de hoogte of zo. Want het is toch eigenlijk niet, hoe zeg je dat, te verkopen, weet je, als Nederlandse overheid. Dat je aan de ene kant hele sportscholen vol hebt met judo, of jiu-jitsu, boksen, vechtsporten. Maar ook, volgens mij, voetbal is toch ook wel een soort van contactsport, hè, waar je dichterbij komt.
En ja, rugby, zeker wel.
Basketbal, noem maar op. En al die sporten, die mogen gewoon, daar is het gewoon het oude normaal. Hè. We mogen gewoon doen zoals we het vroeger hebben gedaan. Maar op het moment dat het uur voorbij is, zeg maar, dan zouden we weer 1,5 meter afstand moeten nemen. En dat valt moeilijk te rijmen, hè?
Ja, ik vond ook, zeg maar, die 4 maanden is volgens mij stilgelegd. Vond ik heel lang duren, maar ik vond het, zeg maar, ook wel ineens heel snel van, ja, van over 2 weken is het weer training. Toen dacht ik van, dat zal wel een verwachting zijn of zo, een hoop van iemand. Maar toch, binnen 2 weken, vanaf toen, ja, was het ineens echt weer training. Dus ja, ik vind het hartstikke leuk en ik hoop dat het ook zeg maar niet opnieuw dicht gaat. Maar daar verwacht ik ook niet.
Nee. Nee. Nou ja, dat gaan we zien, weet je wel. Dat gaan we zien. Je ziet nou andere landen wel. Code oranje en zo. En strakkere maatregelen. Nou, dat moeten we gewoon afwachten, denk ik.
Dat denk ik ook al, ja. In België bijvoorbeeld een mondkapje. Overal.
Ja. Ja, ik zie, ik verwacht wel eigenlijk dat we nog naar een lockdown situatie gaan. Maar volgens mij zijn ze goed bezig met vaccins en zo. Dus laten we hopen dat er iets komt en dat we dan echt van af zijn, weet je wel. Dus wat heb je met in het boksen? Heb jij boksers waarvan je zegt van zo, daar wil ik naartoe, zeg maar? Of als, weet je wel?
Dat vroeg jij ook volgens mij toen ik begon van ja, waarom ga je boksen? Mm. Ik heb nooit zeg maar echt een doel gehad van ik wil professioneel dat sowieso eigenlijk niet, want ja, daar komt veel bij kijken, denk ik. En ik denk ook niet dat het per se iets voor mij is om zeg maar heel die drukken bij en alles erop en eraan elke dag trainen. Dus dat is niet mijn doel, maar ik denk ook gewoon als hobby, uitlaatklep en het toch een beetje bezig blijven gewoon.
Ja. Wat vind je van het contact op je hoofd, als je op je hoofd gemapt wordt?
In het begin was dat wennen, want dan denk je gewoon van ja, wat gebeurt hier, tuk. Maar die leer ik tenminste in ieder geval wel steeds beter mee omgaan. En ik vind het niet erg. Ik vind elke keer als je een tik krijgt, dan weet je toch wel van de verdediging zat niet goed. Dus dat is toch nog wel iets om maar flink aan te werken.
Ja. Ja.
Dus ik vind het alleen maar goed. Je kan wel altijd op lichaam slaan, maar dat is ook niet echt een beeld van wat realistisch is, toch?
Nee, zeker niet. En het lichaamsboksen, dat is wel iets, zeg maar, waardoor je het voor iedereen toegankelijk maakt. Mm-hmm. Weet je wel? Dus stel, ik zou een eigen sportschool hebben, dan zou ik proberen, hè, en ik zou mijn sportschool zou ik zien als gewoon een manier van inkomen, van inkomsten, zeg maar, dan is in principe iedereen die door de deur binnenkomt lopen, zeg maar, die wil ik dan aan me binden, weet je wel? Die zou ik als sportschool-eigenaar, zou ik die binnen willen houden eigenlijk.
Mm-hmm.
Ik denk dat er veel meer, de doelgroep, zeg maar, veel groter is van mensen die het leuk vinden om stoten te zetten, een beetje lekker bezig te zijn, een beetje sparringsvormen doen. Niet op het hoofd, maar dan wel op het lichaam bijvoorbeeld. En dat daar dus zeg maar de grootste doelgroep voor is. Maar inmiddels, ik hou zoveel van het echte boksen. Gewoon het boksen, gewoon wat zeg maar. Juist omdat je dus ook dat onredelijke aspect van klap op het gezicht vangen, zeg maar. Liever niet natuurlijk, maar dat ga je niet aan ontkomen. Juist dat onredelijke, zeg maar, van die sport, dat erbij hoort, dat vind ik juist een van de belangrijkste onderdelen. Weet je? Want daar zit de uitdaging en daar zit de angst waar je een beetje mee te maken hebt als je naar de sportschool toe rijdt misschien, weet je wel. Of daar zit de onzekerheid. Dat is waar je jezelf tegenkomt. Dus ik ben heel blij dat ik nu lessen kan geven waar ik niet bezig mee hoef te zijn of iemand het wel of niet leuk vindt. Een proeflesser die niet van sparren houdt en dat liever gewoon niet doet. Nou ja, die kan prima meedraaien.
Mm-hmm.
Maar vroeg of laat, ja, hoort sparren er gewoon bij. Dat is gewoon de sport.
Yeah.
En anders, ja, dan zijn er andere sportscholen die geven bokslessen. Dat noemen ze bokslessen, maar dan zonder sparren. Ja. Maar dat vind ik voetballers als voetballers zonder bal, zeg maar. Dat is niet. Ja. Maar het is een mening dan.
Nee, ik ben het daar wel echt helemaal mee eens, hoor.
Ja.
Maar het is ook zeg maar niet dat we bij de training zeg maar sparren op knockout. Vind ik.
Nee.
Dat is nog nooit gebeurd.
Nee. Nou, je hebt nu je noemde Erdientje, die de jongen die dus binnenkort een wedstrijd gaat doen en. Het is wel goed van als je wedstrijden gaat doen, om van tevoren al
een keer duidelijk geweest te zijn.
Ja, een keer in de ring te hebben gestaan zo met iemand die je echt het licht uit je ogen gaat proberen te slaan. En dat is best wel moeilijk. En dat is ook moeilijk om die knop om te zetten. als sparringspartner van zo iemand, hè, die dan die de wedstrijden gaat doen, zo'n redding bijvoorbeeld. Maar daar help je zo iemand wel het meeste mee. Want als we alleen maar 30-40% sparren, zeg maar, en je komt dan in de echte ring te staan, dan is het net een straatgevecht, gaat het zijn.
Ja, weet want je dan die eerste klap is gewoon goud waard.
Ja, ja, dan is de eerste klap en dan boom. En dat wordt dan zo hard en het wordt zo, ja,
ongecontroleerd. Zo
ongecontroleerd en ongewoon, zeg maar, dat je niet goed weet hoe je ermee om moet gaan. Of althans, het risico daarop is groot. En dat probeer ik wel te ondervangen. Dus door wel een paar keer in ieder geval echt hard te sparren. In aanloop naar een wedstrijd toe. Dus in die context hoort het wel bij de bokstraining. Als je op een gegeven moment voor wedstrijden gaat. Want bij wedstrijden dan probeert iemand anders je gewoon nou niet te vermoorden. Dat is te heftig allemaal voor amateurboksen. Maar die probeert je wel knock-out te slaan in ieder geval. En daar zit maar een dunne grens daartussen, denk ik. Maar over het algemeen is een sparren wel, moet het wel een beetje relaxed zijn, dat je ervan kan leren inderdaad. Ja. Ja.
Heb jij daar zelf vroeger last van gehad, dat je het spannend vond of met sparren toen je begon met boksen?
Zeker, en dat heb ik nog steeds. Dus dat is nooit weggegaan eigenlijk. Als ik in de gym stond en er was dan zo'n fucking grote gast stond ertussen.
Mm-hmm.
Dus soms kwamen er jongens van andere sportscholen kwamen dan een les meedraaien. Nou, dan kwam zo'n gespierde grote gast kwam dan binnen, weet je wel. En dan krijg je het gevoel van ergens wel een beetje angst of zo. Van, oh, die zal wel heel goed zijn. En die zie je een beetje schaduwboksen en dat ziet er altijd wel gevaarlijk uit. Maar dat is het bijzondere, zeg maar. Tegelijkertijd is er die uitdaging, weet je wel. Tegelijkertijd is er die test van, oké, mijn instinctieve reactie is angst of zo, of onzekerheid. Maar ik ga hem wel opzoeken, weet je wel. Mm-hmm. Dus je stapt, zeg maar, dat vuur in. En dat heeft niks te maken met gevoel of hoe ik me voel. Want het antwoord is dus ja, ik heb me vaak genoeg angstig en onzeker gevoeld. En dat kan ik nog steeds zo voelen. Alleen wat je doet, hoe je daarmee omgaat, is anders. En iedereen die langer bokst, of in ieder geval, ik hoop dat de meeste mensen dat ook zo ontwikkelen. En ik denk het wel, ja, die leren daarmee, ja, dat je zeg maar onzekerheid best mag erkennen. Hè, dat is mm-hmm. er gewoon. Dat is dat er bestaat en dat voel ik gewoon. Dat is oké. Alleen mijn handelen, zeg maar, is niet door weg te gaan of door met de staart tussen de benen een hoekje uit te kiezen, zeg maar, of weer met dezelfde jongens te trainen waar ik altijd mee train. Nee, dus zo juist jezelf uit te dagen. En dus dat, ja. Ja.
Ik vind het juist wel altijd, zeg maar, ik ben niet, als ik bijvoorbeeld tegen iemand kom in zo'n sparrondje waarvan ik weet van, als het echt voor het echtje zou zijn, dan maak ik geen kans. Dan, ik word er juist wel enthousiast van, zeg maar. Niet dat ik dan denk van, oh shit, wat gaat er nou gebeuren? Maar dan juist gemotiveerder om toch meer op alles te letten. En je been nog meer, zeg maar, voorzetten.
Ja, het is denk ik, het is goed dat je dat zegt, hè? Omdat dat betekent dat je weinig, dat je dus weinig angst voelt, hè, tijdens de les, mm-hmm. bijvoorbeeld. Toch, hè? En dat is goed. Maar er zijn veel sportscholen waar het sparren er niet zo uitziet als bij ons in de les, zeg maar. En dat bijvoorbeeld gescheurde trommelvliezen, die heb ik een aantal keer gehad, weet je wel. Gasten die op je, die zo hard rammen, die gebroken botten, gebroken ribben, blauwe ogen, bloedneuzen. Mm-hmm. Agressie echt, zeg maar, tijdens sparren, waarvan een trainer gewoon de andere kant op kijkt of het wel prima vindt, weet je wel. Sparring bij sportscholen waar met 10 ounce handschoenen gespart wordt.
Ja, weet je, dat is ook wel anders.
Weet je, dus dat, en dan wordt die dreiging ineens, weet je, dat je het er misschien niet heel huids van af gaat brengen. Kijk, je overleeft het wel, maar op wat voor manier, weet je wel. Ik ben een aantal keer naar de EHBO gemoeten vanwege huid die gespleten was, zeg maar. Hij heeft boven op mijn hoofd dan een paar keer tegen ellebogen aangebotst. Maar ook mijn wenkbrauw en wat anders. Dat als er echt hard gespart wordt, zeg maar, dan kun je daar de prijs voor betalen. Weet je? Ja. En dat, dus het is goed dat je die onzekerheid of die angst niet erg voelt. Maar dat heeft ook te maken met de veiligheid van de omgeving, denk ik. En dat is alleen maar mooi voor nu. En voor jouw doel is het ook prima. Maar ik kan me echt nog een paar keer herinneren dat... Dat ik echt in slagpartijen stond. En toen was ik ook nog aan het beginnen, zeg maar. Hè. Dus, maar ik had een goede jab gehad. En het kutte daarvan was, als je een goede jab hebt, maar verder eigenlijk nog helemaal niet zo goed kan boksen, dan zijn juist een beetje die slopers, weet je wel, die vierkante gasten, vaak ja. Oude mannen waren dat. Ik denk inmiddels mijn leeftijd, maar in ieder geval, die waren ze ook echt 38. Maar die... juist die slopers, die kunnen niet zo goed omgaan met iemand die goed kan jabben, weet je. Want als je een goede linkse directe hebt, daarmee hou je die ander op afstand. En dan frustreer je die ander mee. Maar die slopers op een gegeven moment, dan zeggen ze, ja, fuck it. Ik loop er gewoon doorheen en ik begin een partij te beuken. En dat had ik heel vaak. En het was bij sportschool vroeger, bij Quality, waar jij die proefles had gedaan. Hadden ze een ringetje, werd er opgezet. Dus je zit dan ook vast, weet je wel. Ja. En je kan ook nergens heen. Maar achteraf ben ik er heel dankbaar voor. Want dat heeft me juist zoveel gebracht, weet je wel. Zoveel...
Een beetje harder gemaakt.
Nou, niet zozeer harder, maar meer... ik weet dat wat je voelt en wat je kan doen daaraan... Dat zijn twee verschillende dingen. En een van de gezegdes van... volgens mij Cas D'Amato, de trainer van Mike Tyson.
Mm-hmm.
Dat het verschil tussen een held en een lafaard. Het verschil tussen de held en de lafaard is niet wat je voelt. Want een held en een lafaard voelen dezelfde pijn. Ze voelen dezelfde angsten, weet je wel. Dezelfde tegenslagen, zeg maar. Alleen hun actie, hun handel is anders. Waar de lafaard zegt van, ik voel deze pijn, ik voel deze tegenslag, zeg maar, heb ik nu. En ik stop en ik hou op, zeg maar. Dat is de lafaard. Dat is de nummer 33 in de... Mm-hmm. In de en de nummer 1 is, dat is de held. Die heeft dezelfde pijn, alleen zijn handel is anders. Weet je. En dat zijn van die... van die lessen die boksen je kan brengen. Omdat je dus constant eigenlijk in een situatie zit. Je staat constant voor die keuze van ben ik een held of ben ik een lafaard. Weet je wel? Ga ik stoppen? Weet je wel? Bijvoorbeeld jongens in de sportschool die... of jongens die tijdens sparren in één keer met hun handen naar beneden. En dan even handen in de zij van ja wacht even, ik moet even ademhalen. Weet je? Ik moet eventjes op adem komen. Ja, nou ja goed. Ja, in de context van wat ik net heb gezegd kun je raden wat ik daarvan vind als ja. Ik daar naar kijk. Weet je wel? Of mensen die beginnen te praten tussendoor om maar eventjes wat rust te krijgen of zo. Of die heel rustig beginnen, expres rustig beginnen, zeg maar, bij het sparren. Om met jongens die heel goed zijn, weet je wel? Om maar niet geconfronteerd te worden met die keuze tussen held en een lafaard. Dan haal je er gewoon niet uit wat erin zit in het spel, zeg maar. Mm-hmm. Want juist door je neus erin te steken, dan ben je een held in één keer, weet je, voor jezelf. Je bent klaar met je training, je kijkt in de spiegel en zegt van, fuck, dit heb ik al gedaan. En op een gegeven moment wordt het normaal voor je, maar ik beloof je, als je dat gaat doen en je blijft het doen, want jij doet dat. Laatst heb ik je daar een compliment voor gegeven. Mm-hmm. Ik zag je lopen naar echt iemand opzoeken die de beste in de gym zo'n beetje, die was je aan het opzoeken om daarmee te sparren, juist met zo iemand. Terwijl je ook een andere kant op had kunnen lopen, makkelijk. Als je dat blijft doen, ik beloof je dat je de rest van je leven ook eenzelfde instelling zal gaan krijgen. Heb je een vriendin nu, Indy?
Ja, al 2,5 jaar.
Oké, nou heel goed. Dan heb je het daar niet, dan heb je waarschijnlijk bij haar niet nodig. Maar stel je had nog geen vriendin gehad en je zag haar zo staan. Hoe heet ze?
Sam.
Son.
Sam. S-A-M, Sam.
Oké. Stel je zag Sam daar staan aan de andere kant van de kroeg, toen het nog mocht. En dan heb je hetzelfde punt, weet je wel. Je maakt een beetje licht oogcontact of zo. Ben je een held of een lafaard? Een held die voelt ook die zenuwen, weet je. Je vindt het ook spannend, weet je wel. Maar die loopt er toch op af, weet je wel. En een lafaard gaat weer terug naar huis voor de zoveelste
En
keer.
die denkt voor een dag, shit.
Ja, shit, had ik maar dit.
Ja.
En of sollicitatiegesprekken, weet je wel, of wat dan ook. Al die dingen. En dat heb je alleen als je dus als dat vuur er is, zeg maar. Als dat vuur waar je zeg maar in moet stappen, waar jij de keuze voor krijgt van stap je erin of niet. Als dat vuur er niet is, dus we doen bijvoorbeeld alleen lichaamssparren of zo, of je hebt alleen boksen zonder sparren, ja, dan dat, ja. Nou ja, dat haalt alle.
Het spel weg.
Ja, gewoon alle winst haal je weg. Alles wat je eruit kunt halen, zeg maar. Het wordt dan in één keer heel plat, gewoon alleen maar sport of
ja.
zo. Terwijl in boksen heeft het. Je speelt geen boksen, weet je wel. Boksen is niet een spel. Dus niet, het is, ja, nou ja. Dat dus.
Ja,
dat is een lang antwoord op je vraag. Hè?
Ja, over. Ja, zeker. Waarom bij het ene en eindigen bij het ander.
Ja, zo gaat het. Ja. Mooi, jongen.
Ja. Dat vond ik ook wel, ja.
Wat zei je?
Dat vind ik ook wel.
Ja, toch?
Leer elkaar toch op een andere manier een beetje beter kennen.
Ja, zeker. Zeker. Ja, ik vind het een mooi. Het is een mooi medium, jongen, dit podcast. Een beetje praten over dingetjes. Het is echt vet dat je artificial intelligence, dat je dat gaat doen. Het is echt.
Ja, ik zal je wel op de hoogte houden bij de training. En
ja,
dan,
dat moeten we zeker doen. Als je een paar. Want wanneer begint je studie?
Ik heb deze week introductieweek. Dus vanaf maandag heb ik gewoon school, les.
Super vet.
Wat noem je? Dus ja, ik ben echt. Echt, ja, zeg maar, normaal als school dan weer begint na vakantie, dan denk ik van shit, moeten we naartoe. Maar ik heb er zeg maar gewoon zin in.
Ja, snap ik. Je bent een van de. Van de frontiers, weet je. Je bent een van de, hoe zeg je dat? Van de frontrunners. Van de voorlopers zo in deze.
Ja.
In dit gebied. Super vet, jongen. Ja, laten we zeggen, over een paar maanden, als je er een beetje in zit, dan ben ik heel benieuwd naar wat voor dingen je hebt geleerd en wat je bent tegengekomen.
We kunnen wel een nieuwe podcast maken dan.
Zeker weten,
als
zeker
je
weten.
Daar ook tijd en zin in hebt.
Zeker, ja. Maar ik weet ook zeker mensen die luisteren, die zijn ook benieuwd, weet je wel. Want waar we ook een beetje op uitkwamen. Het is een beetje een blinde vlek, weet je wel. Je wordt zo geleefd. Nou, door Instagram, onder andere. Door het nieuws. Door, ja, gewoon lopende zaken. Dat dingen als dat er een meteoriet elk moment hier de aarde kan raken. Of dat AI ons voorbij streeft. En dat we obsoleet worden als menselijk ras. Ja, daar sta je niet zo even bij stil. Dus ik denk dat veel mensen het interessant vinden. En veel mensen graag willen horen over hoe eng moet ik AI nou vinden, weet je wel? Hoe eng is het? En het is super tof dat als je daar wat inzicht over kan geven over een halfjaartje of zo. Dat zou tof zijn.
Dat gaan we doen.
Goed, jongen. Indy, bedankt voor je tijd. En,
ja, jij ook.
Graag gedaan. Tot de volgende, jongen.